Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. De eerste heeft betrekking op de huisbezoeken. Er zal DV huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie W. Zoetewij aan de Merel en de familie El Kiviet aan het Halsjuk. En op donderdagavond familie G.H. Boeren aan de Nachtegaalstraat en familie A. Douw aan de Dorpsweg. En eveneens op donderdagavond zuster J. Cornielje, Prinsessenlaan en familie D. Vroeg in de Wei aan het Korte Weegje. Tot zover de mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Dan willen we als tweede mededeling er nog aan herinneren dat aanstaande zondag, zoals vanmorgen al meegedeeld is, een extra collecte zal worden gehouden voor hen die allerlei ongemak hebben ondervonden in verband met de watersnood van de week die achter ons ligt. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 91 en daarvan de versen 1 en 8. Psalm 91, vers 1 en 8. men nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 119 het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119 het 17e vers na de geloofsbelijdenis. En daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in Psalm 138. We noemen nu al schriftlezing Psalm 138 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 17e vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 138, een psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uwer heiligheid. En ik zal uw naam loven om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mijn ziel versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uws monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uwer handen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Vanavond denken we na over het begin van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels en de tekst voor de prediking is uit deze psalm, namelijk het laatste vers uit Psalm 138, Psalm 138 vers 8, waar we het woord van God en de tekst lezen. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. en laat niet varen de werken uwer handen. En we lezen daarbij uit onze belijdenis de leerregels van Dort, vijfde hoofdstuk, de eerste drie paragrafen. Paragraaf 1 tot en met 3 uit het vijfde hoofdstuk van de Dortse leerregels. Daar staat boven dat gehele hoofdstuk van de volharding der heiligen. En dan lezen we in paragraaf 1. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij en de slavernij der zonde, doch hij verlost dan in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Paragraaf 2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, het welk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. En paragraaf 3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Tot zover de woorden van onze belijdenis. Willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Opnieuw zijn wij samengekomen, Heere, in een dienst des woords en der gebeden, zoals dat zondag aan zondag onze gewoonte is. Een goede gewoonte, een gewoonte die geworteld is in uw geboden, en toch laat het vanavond meer mogen zijn dan slechts een gewoonte. Want het zal toch ook onder de prediking van uw woord ongewoon moeten worden dat gij tot ons blijft spreken en dat uw woord ons aan wil spreken. Want als het gewoonte blijft, dan is het gevaar zo levensgroot dat ons hart toegesloten blijft en dat wij onberoerd worden en onberoerd blijven voor de woorden die van u gesproken worden. Heere, bewaar ons daarvoor, maar werk in ons hart, wanneer wij nog onbekeerd zijn, die heilige onrust, waardoor wij het in dit leven niet kunnen vinden, waardoor wij het zeker bij onszelf niet kunnen vinden, maar waardoor wij als arme zondaren worden uitgedreven uit onszelf en de zaligheid gaan zoeken buiten onszelf, in hem in wie alleen het heil te vinden is. En wanneer er onder ons zijn die het moeten belijden dat hun de rust is opgezegd, maar die in het donker ronddwalen omdat ze het licht niet gevonden hebben, omdat ze staren op zichzelf en daar alleen maar donker tegenkomen, het donker van hun eigen hart en van hun eigen overtredingen, wil u dan, Heere, vanavond vanuit uw woord onderwijs geven. Want al gaat het vanavond heel in het bijzonder over de strijd in het leven van uw kinderen, er zal toch ook een woord bij zijn voor onbekeerden en voor hen die zich niet bij uw volk durven scharen, maar hunkeren naar een teken van uw goedheid, uitzien naar het feit dat u tot hun hart zou willen spreken. En ze weten van zichzelf dat dat onverdiend is. En toch hun hart hongert en dorst naar een teken van uw goedheid. Heere, wil u geven dat in deze nood en in deze strijd er vanuit uw woord onderricht mag komen. Wil u ook denken aan al uw kinderen? Zij zullen vanavond heel bijzonder worden aangesproken. Want het gaat over de volharding. En we hebben het zojuist gelezen, wanneer uw kinderen aan zichzelf worden overgelaten, dan ontdekken ze meer en meer dat ze nooit volharden zullen. Dat dat een woord is wat in hun woordenboek, het aardse woordenboek, het woordenboek van het vlees, niet voorkomt. Dat er alleen volharding zal zijn wanneer u uit genade bevestigt: de Heere zal het voor mij volenden. Heere, leer zien aan al uw kinderen dat zij uit eigen kracht die volharding nooit kunnen bewerken. En willen meer en meer doen beseffen: zonder mij kunt gij niets doen. Opdat ze gedreven mogen worden om nu alles bij u te zoeken en van u te verwachten, en zo een stil, ootmoedig en afhankelijk leven mogen kennen. Heere, wil u ook uw kinderen oefenen in de geheimen van uw woord. Worden daar vanavond ook op gewezen, hoe dat de wegen die u gaat in het leven van uw kinderen door u bedoeld worden als een heilig opvoedingsmiddel, opdat zij zichzelf zouden verliezen en hoe langer hoe meer de toevlucht zouden nemen tot die gekruisigde Christus. En de oude mens, het vlees, zouden doden. Heren, dat zijn onmogelijke dingen. Want wij doden het vlees wat we van nature lief hebben niet. Maar wil u geven die genade dat we leren bukken. En de strevingen van ons boze hart. En de boosheid die in ons blijft wonen. En de slavernij die soms zo krachtig kan zijn. Wil u geven dat we aan leren sterven. O, werk daartoe krachtig. Met de geest van de heiligmaking. En wil u doorwerken. Ook in het leven van hen die u vrezen. Smeken, Heere, wil zo het woord van de prediking van deze dag en bijzonder van deze avond gebruiken. Wil u krachtig schudden aan de deur van ons hart en kloppen, opdat wij niet ongewaarschuwd en niet zonder dat ons de weg gewezen is de kerk mogen verlaten, maar opdat het ons aangezegd wordt en ons de weg gewezen wordt, ons die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, wordt aangeprezen. En wil u ook geven in het bijzonder onderricht wat vanavond in deze leerdienst onze aandacht vraagt, dat wij het mogen beseffen dat nu al het onderwijs van uw woord gebeurt ons ten goede, ook de waarschuwingen, ook de dingen die dwars tegen onze haren instrijken, ook de dingen die we liever niet zouden willen horen. Heere, geef dat we zo naar uw woord mogen luisteren, met een verbroken hart, met een hart wat ingewonnen is om uw woord te horen. Ja, dat er iets van de Samuels gestalte op en onder de kansel mag zijn. Spreek gij, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hoort. We bidden u voor de hele gemeente, voor allen die hier zijn mogen en ook voor degenen die thuis zijn, wil u met hen allen en met ons allen zijn. Wil u hen die meeluisteren voor de kerktelefoon en degenen die hier in de kerk zijn gedenken. Als ook degenen die op een later tijdstip wellicht getuigen van deze dienst zijn via een bandopname. Heere, wil ons uw zegen geven. En dan kent u alle omstandigheden, u weet moeite en verdriet. Ze zijn voor u niet verborgen. U kent ook de redenen van dankbaarheid en de zegeningen die u gaf. Heere, dat zij allen ons mogen uitdrijven tot u en voor het eerst of ook opnieuw mogen verbinden aan u. Wil u met alle kerkelijke arbeid zijn, zegen de huisbezoeken en catechisaties, het verenigingswerk en alle arbeid, pastorale arbeid die in het midden van de gemeente gebeuren mag, wil u uw goddelijke zegen eraan hechten. En laat het zo mogen zijn dat uw koninkrijk door al dat stukwerk, dat gebroken werk van ons mensen mag komen. Wil u ook aan de kerken gedenken, Heren? Deze weken en maanden gaat ook het bredere kerkelijke werk door, vergaderingen en bijeenkomsten, het ontbreekt er niet aan. wil u geven dat in dit jaar, wat een synodejaar zal zijn, onze kerken bewaard mogen worden bij uw woord. En wil u geven dat uw geest en uw genade ook onder ons krachtig mogen werken, wederbrengend, vernederend onder u en onder uw heilig woord. Wil u ook geven, Heere, dat alle die geroepen zijn om op deze dag, op allerlei plek, uw woord uit te dragen, dat zij dat doen mogen in diepe afhankelijkheid van u. En wil u geven dat uw woord ook zijn kracht mag doen. Breid uw koninkrijk onder ons uit. Wil u niet alleen aan onze kerken gedenken, maar aan alle kerken in ons vaderland, waar het vaandel van uw woord verheven wordt en men trouw zoekt te zijn aan schrift en belijdenis. Wil u te midden van alle verwarring en versplintering, die ook ons niet voorbij gaat, allen die bijeen behoren, toch bijeen drijven, opdat ze, zoals uw woord dat zegt, u mogen dienen met een eenparige schouder. En schouder aan schouder, hart aan hart mogen staan in de tijd die niet zonder duisternis is. Wil u alle arbeid die in naam van de kerk gebeurt zegenen. We dragen het werk van de zending aan u op. Bidden u voor alle werkers op de zendingsvelden. Smeken u of u hun arbeid niet ijdel wil doen zijn in de Heer. Denk ook aan de verkondiging van het woord van u onder het oude volk van Israël. Wil u geven dat bij hen op wier ogen de schellen rusten van onkunde en ongeloof, die schellen van hun ogen worden gerukt en ze mogen zien dat de Christus der schriften, de Messias, gekomen is. Denk ook aan het werk van de evangelisatie. Wil u geven dat zij die vervreemd zijn van u, ook heel dichtbij, ook in ons, in de plaats waar we wonen, ook misschien uit onze eigen familiekring, dat zij geroepen mogen worden. En dat het eenvoudige werk, soms een eenvoudig woord of een eenvoudig gesprek, gebruikt mag worden. Heren, we dragen bijzonder hen aan u op, die tot onze gezinnen of tot onze wijdere familiekring behoren en die aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Die vroeger misschien heel trouw waren en ook met een zeker belang en met zekere indrukken onder de verkondiging van uw woord kwamen. Maar het is verleden tijd geworden. En misschien is het voor ons wel heel moeilijk geworden om daarover te spreken. Maar het is voor u maar een wenk om hen in het hart te grijpen. En daar smeken we om of u, die uw werk zult voleinden, ook uit hen nog wil toebrengen. Heren, wil u een regel uit een psalm of een tekst die ze als kind geleerd hebben op de zondagsschool zo in hun hart brengen, dat ze het nooit meer kwijtraken. En met de overtuigende werking van uw geest zo werken dat ze als arme zondaren weder mogen keren. Heren, wanneer we op de omstandigheden letten, dan lijkt het allemaal zo vruchteloos. Maar u hebt het toch zelf gezegd dat niets onmogelijk is bij u. O God, wil u geven dat we het ook mogen ervaren, rondom ons en in ons midden. We smeken u, wil u deze avond heel in het bijzonder in ons midden zijn. Laat het woord in al zijn volheid en in al zijn kracht gebracht mogen worden. Sterk ons daartoe, want wij bezitten de kracht en de gave en het inzicht niet. Wanneer we op onszelf zien een luidend metaal en een klinkende schel, dan zouden het alleen maar woorden blijven. Maar wil u geven dat uw geest zo krachtig mag werken, dat we de woorden van u niet alleen spreken, maar dat het ook in de uitwerking blijken mag dat het uw woorden zijn, en dat ze mogen klinken in betoning van geest en van kracht. O Heere, vervul u dan ons lege hart. En wil u de woorden zelf op onze lippen leggen, omdat we verkondigen mogen dat gij goed zijt en dat in u geen onrecht gevonden wordt. Wil u bij het luisteren alles wat hinderen kan en in de weg kan staan genadig wegnemen. En wil u geven dat het woord zijn loop mag hebben, door mag dringen. Ja, dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. Heere, zie op ons en onze kinderen neer. We vragen het niet om iets van onszelf, maar alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. We zingen gemeente uit het Gebed des Heren, de versen 7 en 8. Psalm 138, het vierde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking na het amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Psalm 138, en daarvan het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, we beginnen met een beeld wat zeker in deze dagen wel aan zal spreken. Een schip in een storm. Het kan gebeuren dat de storm zo zwaar is dat het schip niet verder vaart, maar dat het met de kop op de wind blijft liggen. En u ziet in gedachten de golven hoog opslaan en het schip lijkt door de kracht van wind en water neergedrukt te worden. En toch, het komt weer boven, het schuim uit weer boven. Of zoals het deze week wellicht gebeurd zal zijn, in die bijna ramp die toch ook wel weer een ramp genoemd kan worden, op de Maas en op de Waal. Als er pontons waren bij die zwakke plekken in de dijk, die in het aanrukkende water en tegen de aanrukkende wind daar lagen, hoe komt het toch eigenlijk dat ze op hun plaats bleven? Of dat dat schip in nood en in de storm toch weer boven komt en toch weer tegen de baren en het woeden van de storm bestand blijkt te zijn? Weet u wat geheim is? Er ligt een anker wat vastgeslagen is in de bodem van de rivier of in de bodem van de zee. En die ankerketting mag lang gevierd worden, maar het anker houdt als het goed is en ligt vast. En vandaar dat dat schip zijn plaats houdt. Dat het tegen de winden in toch blijft zolang als het nodig is. Of bij die zwakke dijken blijft liggen juist op de plek waar het zijn moet. Omdat het anker vast ligt in goede ankergrond. En omdat ervoor zorgt dat het schip in de stormen niet weggeblazen wordt of omkomt. Wel, zo is het toch ook in het geestelijke leven. Zowel in het woord van de Heere zelf als in Gods eigen liedboek, de oude psalmbundel, als in allerlei bekendere en minder bekendere liederen, wordt het geestelijke leven nogal eens vergeleken met de vaart van een schip. En wordt dus in het leven van Gods kinderen nogal eens geïllustreerd met de stormen rond een schip. En dat beeld is vooral sprekend wanneer het gaat over dat hoge en diepe leerstuk van de volharding. Hoe houdt een kind van God het uit in de strijd en in de aanvechting? Hoe blijft hij staande? Onze leerregels zeggen: niet als hij het verwacht van zichzelf of zoekt bij zichzelf, maar alleen als zijn anker hecht in de vaste grond van Gods onbezweken trouw. En zo willen we vanavond een begin maken met het behandelen van het geheim van de volharding. Dat is ook het thema voor de prediking. Het geheim van de volharding. En we letten vanuit dit stukje uit onze Dordtse leerregels op drie dingen. Allereerst op de werkelijkheid van de zwakheden. Want daar wordt in paragraaf 1 heel duidelijk over gesproken. Ze zijn er. In de tweede plaats de bedoeling van die zwakheden. Waarom blijven ze er? En in de derde plaats de kracht in de zwakheden. God is getrouw. Het geheim van de volharding. Ten eerste de werkelijkheid van de zwakheden. Ten tweede de bedoeling van de zwakheden. en ten derde de kracht in de zwakheden. We zijn vanavond toegekomen aan het laatste hoofdstuk van onze Dordtse leerregels, het vijfde. En daarin gaat het over de volharding der heiligen. Dat was dus het vijfde twistpunt tussen de Calvinisten uit de 17e eeuw en de Arminianen of de Remonstranten. U weet, we hebben daar van tijd tot tijd zo op gewezen, dat was het grote geding wat er in die tijd gaande was. Arminius was er mee begonnen, al had hij gedachten uit ouder tijd overgenomen. En toen hij in de pestepidemie op jonge leeftijd overleden was, hebben zijn medestanders de fakkel overgenomen en zij verdedigden een leer die bij Gods trouwe knechten en bij het volk van God in deze lage landen veel weerstand ontmoette. En toen zijn die remonstranten op een gegeven ogenblik voor de synode van Dordrecht gedaagd. En ze moesten verantwoording afleggen. En hun gevoel is veroordeeld. En een van de vijf punten waarop ze veroordeeld werden, was dat zij toch een hele andere gedachte hadden over de volharding der heiligen. Zij leerden namelijk aan de ene kant wel dat een mens hier op aarde een zekere evangelische volmaaktheid kan bereiken. Daarmee bedoelden ze dan, je kan wel niet volkomen worden, niet perfect worden, maar toch wel een grote mate van evangelische volmaaktheid bereiken. En God neemt dat streven naar het goede dan alsof het volmaakt was. Dat is de ene kant. En de andere kant, zo zeiden ze, ja maar je kan dat nooit helemaal vasthouden. Al kun je op sommige momenten evangelisch volmaakt worden, op andere momenten ben je weer helemaal diep weggegleden en weggezakt. En daarom op het ene ogenblik ben je een kind van God en op het andere ogenblik niet. U begrijpt het, ik zeg het nu een beetje vereenvoudigd, maar daar kwam het wel op neer. Dat je een kind van God kon worden, maar het ook weer helemaal kwijt kon raken. Afval der heiligen noemen we dat met een bekende term uit het verleden. Iemand die oprecht bekeerd was, zeiden de remonstranten, kan het ook weer kwijtraken. Dus aan de ene kant een stukje volmaaktheid wat er te bereiken zou zijn in dit leven, en aan de andere kant nooit vastheid, nooit zekerheid. Ja, want als je natuurlijk in zo'n periode stierf, dat je het weer kwijt was, dan waren al die momenten van volmaaktheid in het verleden te vergeefs. En zo voelt u hoe gevaarlijk en hoe vreemd ook eigenlijk die leer van de remonstranten is. Eigenlijk een tegenstrijdige leer, eigenlijk ook een leer waardoor aan Gods kinderen alle vastigheid en alle zekerheid, elk anker ontnomen werd. Ze werden alleen maar teruggeworpen op zichzelf. Probeer nu maar zo lang mogelijk en zoveel mogelijk die evangelische volmaaktheid te bereiken. Maar dat is niet de leer van de schrift. En dat hebben de vaderen van de synode van Dordrecht heel duidelijk gezien. Ze hebben het ook uitgelegd in dit vijfde hoofdstuk, zowel in de artikelen die hier voor ons liggen, als ook aan het slot van dat artikel, de weerlegging der dwalingen, die we overigens niet behandelen. Daarin worden al die dwalingen van de remonstranten op het punt van de volharding der heiligen weerlegd. En wat brengen de Dordtse vaderen dan tegen die vreemde gedachte van aan de ene kant die evangelische volmaaktheid en aan de andere kant die afval der heiligen dan in? Wel, laten we het woord van artikel 1 uit dit vijfde hoofdstuk maar eenvoudig en zorgvuldig lezen. En dan lezen we dit: die God naar zijn voornemen tot gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart, die verlost hij wel van de heerschappij der zonde en de slavernij der zonde, doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk, niet geheel van het vlees en het lichaam der zonde. Kijk, wat Dordtse leerregels hier willen zeggen is dat er in dit leven geen volmaakt kind van God bestaat. Ze zijn wel verlost van de slavernij van de zonde. Maar er blijft nog zoveel inwonend verderf. De apostel Paulus noemt dat het vlees. Dat is het boze, het verkeerde, het zondige. Dat blijft hen bij. Tot de laatste snik toe. En ondanks dat bewaart God zijn kinderen. En zorgt hij dat ze allemaal, als het uur van het sterven aanbreekt, of als Christus wederkomt op de wolken, volmaakt boven zullen komen. Maar dat is de lijn van de schrift, zo zeggen de Dordtse vaderen. Geen volmaaktheid hier op aarde, als Gods kinderen naar zichzelf zien. De zonde wel gebroken, maar nog niet gedood. We blijven zondaar tot onze laatste snik toe. En desondanks bewaart de Heere zijn volk. Kijk, dat is eigenlijk in een paar zinnen gezegd de hele inhoud van dit laatste hoofdstuk. En als u goed geluisterd hebt, dan voelt u toch iets in die woorden doorklinken van verwondering. Want terwijl het eigenlijk bij de remonstranten zo is, ja, je moet het zelf verdienen. Je moet het er zelf naar maken. Als je nou maar goed leeft en best leeft, ja, dan heb je wel de mogelijkheid dat het goed komt. Maar als je uitglijdt, staat het er maar heel bedenkelijk voor. Dus ten diepste hangt het toch weer van de mens af. Terwijl de leer van de schriften en de leer van de Dordtse vaderen is, ook al blijft dat pijnlijke, dat verdrietige van de zonde nog steeds over. Nee, en daar praten we niet gemakkelijk over, u zult dat straks wel begrijpen. Maar het blijft een realiteit in het leven van degene die de Heere vrezen. Toch staat God voor zijn eigen werk in. En als we zo het thema van deze laatste paragrafen van de leerregels hebben samengevat, dan gaan we nog een keer kijken naar dat eerste artikel. Dan vat dat eerste artikel van hoofdstuk 5 eigenlijk nu in korte zinnen samen waar het in de voorgaande hoofdstukken over ging. Er staat die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept. Naar zijn voornemen, dat is naar zijn welbehagen, uitverkiezing. Tot gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus roept. Daar vindt u iets van terug wat behandeld is in het tweede hoofdstuk. En door de Heilige Geest wederbaart, dus door de Heilige Geest een nieuw hart schenkt, tot kind van God maakt. Daar hebt u hoofdstukken 3 en 4. In één woord gezegd, die mensen dus die door Gods genade uit de duisternis getrokken zijn tot Gods wonderbaar licht, die verlost hij wel van de slavernij en de heerschappij van de zonde, maar niet van de overblijfselen van de zonde, van het vlees en van het lichaam der zonde. Laten we dat eerste vooral vanavond onderstrepen, dat God iemand die tot bekering komt wel verlost van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Dat staat heel duidelijk in de schrift. De zonde zal over u, en dan worden Gods kinderen aangesproken, niet heersen. Want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Dus wanneer we uit de duisternis getrokken zijn tot het wonderbare licht van Gods genade, dan zal de zonde niet meer over ons heersen. Want dan worden we verlost van de slavernij en de heerschappij van de zonde. Ach, misschien kunt u daar wel voorbeelden van noemen uit de Bijbel. Ik zou vanavond niet een Bijbels voorbeeld willen noemen, maar een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Denk u eens aan de bekering van Augustinus. Als u weet hoe dat is toegegaan, dan hebt u daar een heel duidelijk voorbeeld van iemand die tot bekering kwam en die het toen bij de dienst van de zonde niet kon uithouden. Augustinus, de grote kerkvader, was in zijn jeugd een hoogst begaafde jonge man die onder invloed van allerlei soorten van bijgeloof en ongeloof zich uitleefde in de zonde. Ongehuwd samenwonen, drank, vrouwen, het was er allemaal. Totdat God in zijn leven kwam. Hij was toen in Milaan. En logeerde ergens in een huis waar een tuin was. En dan achter aan die tuin was een muur en daarachter een klein straatje. En met grote onrust in de nood van zijn leven liep hij heen en weer door het vertrek en ook wel het tuintje in. Hij kon nergens rust vinden. En toen hoorde hij in het straatje achter de tuin een kind zingen. Kinderversje. Tolle lege, neem en lees, neem en lees. We weten niet precies wat dat voor een kinderversie geweest is, maar Augustinus schrijft het in zijn eigen levensbeschrijving, dus het zal allemaal wel kloppen. En Augustinus ging naar binnen en opende het woord van God. En hij las Romeinen 13, dat viel open. En daar staat het, u moet het thuis maar eens zorgvuldig en aandachtig nalezen. Laat ons dan niet wandelen in brasserijen en dronkenschappen, in slaapkameren en ontuchtigheden, maar doet de Heere Jezus Christus aan en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. En onder de kracht van dat woord veranderde Augustinus leven. Nee, hij was zijn strijd niet direct kwijt. En al zijn vragen waren ook niet opgelost. Maar toen leerde hij buigen voor de Heere. En smeken, o God, verlos mij uit de banden. Waarin de boze mij beknelt. En misschien is het zo dat er mensen in de kerk zijn of meeluisteren. Die in bepaalde banden gekneld zitten. Misschien zijn er jonge mensen die voelen hoe banden knellen. Want banden van zonde gaan knellen, vroeger of later. Als het maar niet te laat is, mijn beste vriend, maar knellen gaan ze. En als ze gaan knellen en we onrustig worden en we voelen hoe de zonde een macht is, zou dan dat geen aanleiding zijn, ook zoals het tot ons komt vanuit het onderwijs, uit de belijdenis, Heere, verlos mij van de heerschappij en de slavernij van de zonde. Want als u eerlijk bent voor God en uw eigen leven enigszins kent, dan weet u het ook, dat die zonde een dwingelandij is en een slavernij waarvan u uzelf niet kunt bevrijden. Gods kinderen moeten het uit pijnlijke ervaring zeggen dat de zonde een wrede heerser is. Die ze wel af zouden willen schudden, maar in eigen kracht kunnen ze het niet. Maar wanneer God in ons leven begint, dan wordt wel de kracht van de zonde in de zin van de slavernij van de zonde gebroken. De zonde heeft geen heerschappij meer. Want de slavenmacht van de zonde is geknakt. En toch zeggen de Dordtse vaderen in dit eerste artikel zo heel duidelijk, toch blijft er nog wel wat van de zonde over. Dat wordt genoemd het vlees en het lichaam der zonde. Wat is dat dan? Wel, laat het duidelijk zijn dat de macht van de zonde, dat wil zeggen de allesbeheersende, de alles bezettende macht van de zonde, die is wel gebroken. Maar van binnenuit blijven er nog allerlei zondige zaden over. Zondige machten over. De apostel Paulus noemt dat herhaaldelijk in zijn brieven het vlees. Kijk, u moet nooit vergeten dat het woord het vlees in de Bijbel verschillende betekenissen kan hebben. Het kan gewoon betekenen vlees, dat wil zeggen het vlees dat wij mensen aan ons lichaam hebben, of het vlees van een dier. Maar het kan ook geestelijke betekenis hebben. En als Paulus het heeft over de geest die strijdt tegen het vlees, dan bedoelt hij dat iemand die tot bekering gekomen is, dat hij enerzijds geleid wordt door de Heilige Geest. Dat is de nieuwe mens. Dat is het nieuwe hart. Maar aan de andere kant blijft daar nog zoveel over van de oude mens. De zondige mens. Of het vlees. Of het lichaam der zonde. Kijk, en daar gaan mensen die de Heere vrezen als het goed is onder gebukt. Ik zeg met nadruk als het goed is. Paulus die heeft dat heel duidelijk gezegd in de brief aan de Romeinen. U kent dat overbekende hoofdstuk, het slot van hoofdstuk 7. Waar Paulus het heeft over zijn strijd, zijn innerlijke strijd. Nu hij de genade van de Heere heeft leren kennen. Hij zegt: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede doe, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Daar krijgt u een blik in het binnenste van de apostel Paulus. In zijn geestelijke worsteling, in zijn strijd. En daaruit blijkt dat toen bij Damascus is de heerschappij van de zonde wel gebroken. Maar hij hield het vlees over. Ik, ellendig mens, het lichaam deze doods. Maar hij had er zo'n last van. Hij worstelde er zo mee. Hij laat het zelfs in zijn brief aan de gemeente van Rome heel persoonlijk doorklinken. Waarbij hij in opdracht van zijn zender laat weten. En zo is het nu in de pijnlijke ervaring van hen die de Heere vrezen. Is dat altijd even sterk? Is dat altijd even levend? Ach nee. Op de beste ogenblikken, gemeente, in het leven van Gods kinderen, is dat levend en krachtig. Want hoe meer Gods kinderen van de Heere ontvangen, des te meer leren ze daar zonde haten en vlieden. En des te pijnlijker is die aanwezigheid van het lichaam der zonde en van het vlees. Maar Gods kinderen kunnen ook afdwalen. We komen straks Petrus en David tegen, want die komen ook hier in dit slothoofdstuk van de Dordtse leerregels voor, hoe ze afgedwaald zijn. En weet u wat zo erg is? Wanneer een oprecht kind van God, wanneer een oprecht christen afdwaalt, wanneer zijn gebedsleven verslapt, wanneer de tere omgang met de Heere ontbreekt, ja, dan wordt alles zo kil en zo koud in zijn leven. Dan wordt het verdriet over de inwonende zonde en de pijn over het vlees ook minder. Mag ik het vragen, u die de Heere vreest? En de vraag is er ook voor mezelf. Hoe is dat in ons leven op het ogenblik? Dat is een graadmeter voor het geestelijke leven. Hoe u op het ogenblik staat tegenover uw inwonende zonde. Tegenover het vlees. Als u betrekkelijk rustig laat. Als u verkilt en verkleumt geestelijk. Dan ligt het niet goed tussen de Heere en tussen uw hart. Want als de dingen levend zijn, al zegt u het misschien met andere woorden, dan stemt u Paulus toe. Heere, wat verdrietig. Dat vlees. Ik, ellendig mens. Ja, zegt iemand, maar waarom is dat nou eigenlijk nodig? Dat Gods kinderen dat ervaren. Waarom breekt de Heere wel de heerschappij van de zonde? En waarom niet het lichaam van de zonde? Ja, daar zit heel wat aan vast. En dat kunnen we zeker in één preek vanavond niet uitvoerig gaan behandelen. We blijven maar dicht bij de Dordtse leerregels, dat is het verstandigst. Want zelfs dan is er nog stof genoeg. Dan worden er hier in het tweede paragraafje 4 redenen genoemd waarom de Heere zijn volk die zonde en dat vlees laat behouden. Want we lezen in paragraaf 2 hieruit spruiten de dagelijkse zonde der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Dus het gaat hier over de zonden en de zwakheid in het leven van hen die genade kennen. Maar zelfs aan hun beste werken, aan hun heiligste werken kleven gebreken. En dat leidt tot vier dingen. Allereerst geeft dat hun gestadige, voortdurende oorzaak om zich voor God te verootmoedigen. Dan voortdurende reden om de toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. En dan volgen nog reden nummer 3 en reden nummer 4. Maar laten we eerst die eerste reden maar eens bezien. De zwakheden en de zonde en het vlees geeft een voortdurende oorzaak om zich voor God te verootmoedigen. Wat blijkt hier dat die Dordtse leerregels, ook al worden ze soms heel droog en leerstellig genoemd, toch buitengewoon praktisch zijn. Praktisch geestelijk onderwijs geven van het hoogste Bijbelse gehalte. Want die inwonende zonde, daarvan zegt de schrift, het leest u Romeinen 7 maar bijvoorbeeld. En de leerregels zeggen het na, die geven Gods kinderen voortdurend reden om zich voor God te verootmoedigen. Zeg, verootmoedigt u zich wel eens over uw zonde? En u die de dingen van het geestelijke leven bespreekt, is dat een voortdurende grondtrek in uw innerlijke leven? Ja, die vraag moet ik stellen, die vraag stelt de schrift ons. Allereerst heel algemeen, verootmoedigen we ons wel eens over onze zonde? Dat is de vraag aan alle mensen, ook aan de jonge mensen en de kinderen in de gemeente. Want dat vraagt de Heer van ons. De profeet Jeremia zegt het ergens, alleen ken uw ongerechtigheden. Dat betekent ook, erken ze. Verootmoedig u over uw zonde. Voor sommige mensen is de zonde helemaal niets om zich over te verootmoedigen. Ze leven zomaar door. Anderen hebben wel eens last van bepaalde zonden. Ja, wanneer je jong bent en ook wanneer je ouder bent soms nog wel, dan voel je toch wat onrust in je geweten wanneer er iets gebeurd is wat helemaal niet klopt. En je bent toch eigenlijk wel aardig blij als een paar dagen later dat kloppende stemmetje van je geweten maar ophoudt te spreken. Een zucht van verlichting, dat akelige gevoel, dat knagende gevoel ben ik kwijt. Maar mijn lieve vriend, u bent één ding heel bijzonder vergeten. Dat is om u te verootmoedigen over uw zonde. Want dat vraagt God. Niet slechts dat we een beetje last hebben. Niet slechts een sprekend geweten. Maar dat we onze zonde voor God gaan belijden. Ja, maar dominee, daar is een mens toch zomaar niet? Nee, dat weet ik. Maar het is wel de eis van het woord. En wanneer wij voelen dat ons hart zo hard is en zo kil en ongevoelig is, dat wij onze zonden niet willen belijden en dat wij niet met een verbroken hart en een verslagen geest voor God kunnen knielen, zou het dan niet alle reden zijn om te vragen, Heere, schenk u mij ontdekkend licht. Laat u me zien wie ik ben en leer mij wat het betekent om mij te verootmoedigen voor u. Want onthoudt u het, de spreukendichter, de wijze man Salomo, zegt het, geleid door de geest van de Heere. Wie zijn zonde belijdt, en dat is verootmoediging, wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn. En voor sommigen zou het nodig zijn dat we dat eigenlijk maar met grote letters in onze agenda en op onze kamer zouden schrijven. Wie ze bedekt, zal niet voorspoedig zijn. En daarom is het van levensbelang, gemeente, dat we onze zonden in ootmoed leren beleiden. En dat we de geest, die ook de geest is die de harten opent en de harten verbreekt, smeken om ontdekkend licht. Ja, en kijk, wanneer dat eenmaal gebeurd is, en dat gebeurt in het leven van allen die de Heere vrezen, hoe verschillend de geestelijke leidingen ook zijn, ze leren allemaal in ootmoed hun zonde beleiden. Misschien mag ik het aanhalen, zoals ik het al meer gezegd heb, uit het leven van diezelfde kerkvader Augustinus. Later, toen hij een grijze, bedaagde kerkvader was, en door velen om raad gevraagd werd, werd hem ooit de vraag gesteld: vader Augustinus, wat is het eerste kenmerk van Gods genadewerk? En de lange, magere man, met zijn doorvasten, uitgemergelde gezicht, zei: ootmoed. Vader, wat is het tweede kenmerk van genade? Ootmoed, mijn zoon. Vader, wat is het derde kenmerk van genade? Ootmoed, ootmoed. Hoe verschillend de wegen zijn die God gebruikt. Hij brengt al zijn kinderen in de ootmoed. En hoe meer we nu gaan beseffen dat er nog zoveel kleeft in ons hart aan de zonde. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Hoe meer redenen we hebben om onszelf te verootmoedigen. En daarom de vraag: kennen we dat leven van de ootmoed, van het verootmoedigen over de zonde en het verootmoedigen over de zwakheden van het vlees, waarmee we God bedroeven en ontkronen en onze eigen ziel en zaligheid schaden? En dan ligt daar ook die andere opmerking mee vervlochten. Dat is het tweede punt. De zwakheden en de zonden in het leven van Gods kinderen geven hun aanleiding dagelijks, gestadig, om zich voor God te verootmoedigen, maar ook om hun toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Zo worden de moeiten van het zondigen en het wankelen en het struikelen in Gods heilige opvoedkunde gebruikt om mensen met hun zonde en hun ellende tot die gekruisigde Christus ter genezing te laten wenden. Zult u dat nooit vergeten? Nee, niet alleen een zondaar die onder overtuiging loopt, niet alleen iemand die met zijn armoe geestelijk topt, wordt gedreven en geboden om de toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Maar daar komen al Gods kinderen nooit bovenuit. Als mensen zeggen dat ze dit punt bereikt hebben en dat stadium doorgemaakt hebben en dit zus en dat zo. Ik zeg niet dat dat helemaal zonder betekenis is. We komen daar nog op aan het slot van dit hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Maar dat kan zo'n koel verstandelijk verhaal worden, niet? Als het echt beleefd wordt, al die geestelijke dingen, dan blijft de grondtrek dit, de ootmoed, waarin ik voortdurend mijn zonde en schuld moet belijden en steeds meer noodzaak zie om de toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Laat ik het nou eens vreemd zeggen vanavond. Maar de nood van een kind van God wordt steeds groter. Ja, maar dominee, als iemand uit nood en dood verlost is, dan is hij er toch? Ja en nee. De geestelijke nood van een kind van God wordt steeds groter. Namelijk om Christus te kennen. En om hem steeds meer te leren kennen. En om hem steeds meer nodig te hebben. Dat is een grondtrek van het genadeleven. En als mensen altijd zo bezig zijn: ik doe dit voor de Heeren en ik doe dat voor de Heeren, soldaten voor de koning. Vroeger had je pro-regen, weet u wel. Voor den koning. En je hoort zo weinig over het zich dagelijks verootmoedigen voor de Heere. En het dagelijks de toevlucht nemen tot de gekruisigde Christus. Dan is er iets grondig mis. Want hier klopt het hart van alle Bijbels geestelijk leven. Dat ik met mijn zonde en ellende niet meer verder kan. Ook na ontvangen genade. En dat zich de en onderstreept u dat in gedachten tot de gekruisigde Christus. Christus is toch verheerlijk, zegt iemand. En de jongelui op de catechisatie, waar we het pas over de vernedering en de verhoging van de Heer Jezus gehad hebben, die kunnen dat zeker weten. Christus is verheerlijkt, hij is ten hemel gevaren. Het lijden ligt achter hem, inderdaad, dat is waar, vast en zeker. Maar die grote Christus die nu in de hemel is, hij is dezelfde als die eens gekruisigd was. En Johannes, de ziener op Patmos, heeft hem gezien in de hemel. En ik zag het lam, staande als geslacht. Eenvoudig gezegd, met de littekenen nog in zijn handen. Zo is Jezus Christus in de hemel. Als de verheerlijkte Christus, maar die ook de gekruisigde is, met de littekenen nog in zijn handen. En zo krijg je met je zonde en ellende nou nodig als de gekruisigde, als de bebloede, als de arme, als de vernederde Christus. Want een arme zondaar en een vernederd kind van God en een vernederde Christus, die horen bij elkaar. Ja, en dan nog weer een punt. Want de leerregels zijn hier uitvoerig over, omdat ze ons onderwijs willen geven. Niet alleen het verootmoedigen, het toevlucht nemen tot Christus, maar in de derde plaats opdat zij het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en de heilige oefeningen der godvruchtigheid zouden doden. Dat is het derde. Dus hier gaat het erom, om dat vlees te doden. De apostel Paulus gebruikt ook de uitdrukking om het vlees te kruisigen. Dat is hetzelfde. Wat is doden? Ja, dat is erg, zegt u. Doden, dat betekent moorden. Doden, dat betekent doodslaan. Ja, inderdaad. Probeert u dat maar vast te houden. Het vlees, dat is ons zondige bestaan. Dat moet gedood worden. Plat gezegd, dat moet vermoord worden. Gedood. Hoe kan dat? Ja, dat kan een mens niet in eigen kracht. Dat wil hij niet eens. De Heer Jezus heeft weliswaar in ander verband gezegd, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad. Nou, dat doe je niet. Ieder mens zit vol met een behoorlijk stukje eigenliefde. En wie zegt dat het niet zo is, die kent zijn eigen hart niet. Maar ieder mens, de een meer dan de ander misschien, maar zit vol met een stukje eigenliefde. En om jezelf te gaan doden, je eigen zondige ik, je vlees te gaan doden. Dat zien we van nature niet, dat willen we niet eens. Maar als je last gaat krijgen van je zonde en gaat zien hoezeer je zonde God bedroeven en vertoornen. En zeker kind van de Heere, hoezeer uw zonde de genade van Christus bedroeven en het lijden van die gekruisigde Christus verzwaard hebben, ja, dan ga je tegen die zonde strijden. En die strijd, zeggen onze Dordtse vaderen in nauwe aansluiting bij de Bijbel, bij de brieven van Paulus, die strijd moet het karakter dragen van kruisigen. Van doden. Nou, hoe dood je de zonde? Luistert u goed. Door de geest des gebeds. dat is het allervoornaamste wapen om de zonde te doden. De geest des gebeds. Hoe meer u in de stilte van het bidvertrek vertoeft en in de eenzaamheid de Heere zoekt, hoe meer de Heere die geest des gebeds wil gebruiken om de zonde die in u woont te doden. Vandaar dat vroeger, en misschien vandaag ook nog wel, maar toch zeker vroeger, je van sommige van Gods knechten en Gods kinderen leest dat ze zoveel de eenzaamheid opzochten. Als Luther, en hij was natuurlijk ook nog wel een sterke man, dat moet wel. Maar als Luther tijdens zijn vele bezigheden een extra drukke dag had, dan stond hij nog een paar uur eerder op om nog langer te bidden. Dan worstelde hij soms uren aan één in de vroege morgen met zijn God in het gebed. En dat heeft niet alleen veel vrucht afgeworpen voor zijn persoonlijke leven en voor zijn ambtelijke werk. Maar op die manier heeft hij door de genade van God ook, ja, die boze daan, dat boze vlees in zijn eigen hart leren doden. Kijk, en daarom is het zo'n slecht teken. Als mensen de Heere vrezen of zeggen de Heere te vrezen. En het persoonlijke, het stille gebedsleven verslapt. Dat is meestal de eerste poort waardoor de boze binnendringt en met verzoekingen en verleidingen komt. En de macht van de zonde weer opborrelt en weer opbruist. En het scheepje van ons leven geschud wordt aan zijn ankers. Als het gebedsleven verslapt. Want God heeft het gebed gegeven, ook aan zijn volk, opdat ze door de geest des gebeds, dat is door het voortdurend gebed, door voortdurend wakend en biddend te zijn, de strevingen van het vlees en van de zonde zouden doden. Gemeente, als we op dit onderwerp komen, dat is zoals al aangeduid geen makkelijk werk. Daar heb je jezelf in tegen. We weten allemaal, wanneer je iemand in zijn vlees, zijn lichaam nijpt, als je maar hard genoeg nijpt, dan zegt hij au. Maar als je iemand in zijn geestelijke vlees, in zijn zonde, aantast, dan bruist alles daartegen op. Maar hoe meer Gods genade nu heerschappij gaat krijgen in ons leven, hoe meer we leren buigen, ootmoedig, onze zonde belijden, vergeving en bedekking zoeken in het bloed van Christus. Maar hoe meer we ook in de kracht van het gebed door de geest van de genade tegen die zonde gaan strijden. En dan wordt niet alleen het middel genoemd van de geest des gebeds, maar ook nog de heilige oefeningen der godvruchtigheid. Ja, wat zijn dat? Kijk, daar zou je eigenlijk een hele preek over kunnen houden. Wat nou die oefeningen der godvruchtigheid zijn. Maar laat ik het maar kort aanduiden, want daar ontbreekt ons zeker vanavond de tijd voor, om het uitvoerig te zeggen. Oefeningen der godvruchtigheid. Godsvrucht, dat is het leven in de vreze des Heren. En godsvrucht betekent in de taal van de Dordtse leerregels allereerst een leven en een wandel in de vreze Gods. Dat betekent het haten van de zonde, het vlieden van de zonde en een hartelijk begeren en voornemen om in de wegen van de Heere te wandelen. We hebben het de laatste weken nogal eens een keer aangehaald. Paulus gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een hartelijk verlangen om in de weg van de Heere te gaan. Dat is kenmerkend voor die oefeningen van de godsvrucht. Kijk, en dan moet u daarbij bedenken dat dat verlangen om tegen de zonde te strijden en in de wegen van Gods geboden te wandelen, dat dat een zaak is van oefeningen. En oefeningen, dat doet ons bijvoorbeeld denken aan militaire dienst. Oefeningen waardoor je getraind wordt, waardoor je bereid wordt, ervaren wordt om het in situaties van oorlogsgeweld tegen vijanden op te nemen. De Heere gebruikt soms een bepaald gebod. De Heere gebruikt soms een bepaalde boezemzonde tegen een bepaald gebod waar je de strijd tegen aan moet binden. Om zijn kinderen dieper te oefenen. De Heere gebruikt soms geestelijke verlatingen. De Heere gebruikt soms moeilijke omstandigheden. Opdat je geoefend wordt in de godsvrucht, in het wandelen in Gods wegen. Zullen we, gemeente, als de Heere ons bezoekt met zijn tucht, de hiel niet tegen de prikkel slaan, bijbels gezegd, de verzenen tegen de prikkel slaan, maar zullen we zoeken te buigen, Heere, wat wilt u met deze moeilijke weg? Wat wilt u me leren? Wat is uw bedoeling? Want de Heere wil oefeningen schenken. Oefeningen. Opdat mensen, kinderen die van nature niet willen bukken. En dat wilt u niet en dat wil ik niet. Opdat ze zouden bukken. En geoefend zouden worden in de godsvrucht en in de godsvrezen. Onthoud dat. Het gebed en de godsvrucht. En dan het vierde element. Opdat ze naar het eindperk der volmaaktheid zouden zuchten. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren. Dat is dus het vierde aspect. Die zwakheden en zonden zijn er om de zonde hier op aarde te doden. En ook om het verlangen, het uitzicht en de levende hoop te versterken. Zodat Gods kinderen gaan uitzien naar de kusten van het land van Immanuel. Naar de eeuwigheid. Er is een stukje in de institutie van Calvijn. Dat door een heleboel Calvinisten van vandaag volstrekt niet begrepen wordt. Want die maken van Calvijn een soort voortrekker voor allerlei politieke en maatschappelijke vernieuwingen en noem maar op. En dan staat er in het derde boek van de institutie ergens een stukje over de meditatie over het toekomende leven. De overdenking van het toekomende leven. En dan gaat het over deze dingen. Calvijn zegt, daar zelfs deze heel scherpe woorden, en die zullen velen vandaag niet voor hun rekening nemen, dat God soms moeite en verdriet zendt om ons, onze beestachtige liefde voor deze wereld af te leren. En onze aandacht te richten op de eeuwigheid. Daarin oefent God zijn volk. Nee, dat is niet altijd hetzelfde. Hoe kleeft mijn ziel aan stof, dat is er ook. Maar wat meer de Heere ons gaat leren de zonde te doden, wat meer komt er ook een verlangen, een uitzien, een hoop. Want zo oefent de Heere zijn kerk. Door alle strijd, door de aanvechting van het vlees heen. En dan lezen we tenslotte in die derde paragraaf en daar kort over. Dat vanwege deze overblijfselen van de inwonende zonde en ook terwille van de aanvechtingen van de Satan, zouden de bekeerden in de genade niet staande kunnen blijven, zo zij aan hun eigen kracht overgelaten werden. Maar God is getrouw. Die hen in de genade hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Wat leren we hier? Wel dat in die zwakheden God zijn volk niet verlaat. Die Arminianen zegt, die remonstranten die beweerden, ja wanneer je het kwijt bent, ben je het kwijt. Maar hier staat, wanneer ze door zwakheid in zonde vallen, nee dan kun je in eigen kracht nooit staande blijven, de weg der werken. Zoals we vanmorgen in ander verband zagen, die wordt radicaal afgesneden. Maar God is getrouw. God is getrouw. En u die de Heere vrezen mag, is dat niet de werkelijkheid. Dat hoe ouder je wordt en hoe meer je ziet dat je er zelf door eigen schuld zo weinig van terecht brengt. En de Heere zo vertorend en bedroefd. Dat steeds meer de ankergrond van je leven wordt. God is getrouw. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Als dat er niet was, dan kon u niet verder. Als dat er niet was, dan had u geen hoop. Maar omdat dat er is. Omdat God getrouw is en in Christus Jezus de getrouwe is, blijft tot in alle eeuwigheid. Daarom zal de Heer het voleinde. Denk aan die oude man die op zijn ziekbed kwam wat zijn sterfbed geworden is. Hij had een ernstige beroerte gehad, kon niet meer spreken of nauwelijks meer. Maar een man die in alle eenvoud de Heere vreesde. En daar ook in zijn leven wel van gesproken had. De laatste tijd was het donker. Veel vragen. En voor zover je nog met hem praten kon, dan vroeg je van, hoe is het nou eigenlijk? Ach, als het van mij moet komen, dan is het niks en dan wordt het ook niks. Maar toen werd zijn toestand steeds ernstiger en steeds ernstiger. En aan dat ziekbed waar zijn kinderen zaten, want er werd bij hem gewaakt, werd toen die psalm gelezen, 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Zijn rechterhand zal redding geven. En toen kwamen we bij de laatste regel. En als door een wonder kwam zijn stem terug. En zijn ogen gingen open. En zijn vinger ging naar boven. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand schenken. Kijk, daar staat God voor in, bij al zijn volk. En nu nog één vraag aan het slot van de prediking van vanavond. Kennen we iets van deze dingen? Want het ging over Gods volk. Over hun strijd, over hun oefeningen. Over de dingen die de Heere vanuit het woord hen aan onderwijs meegeeft. Of staan we er nog buiten? Weet u wat zo erg is? Als u er buiten staat, dan bent u nog onder de heerschappij van de zonde. Ja, maar dominee, ik leef niet raak in de wereld en dat weet ik allemaal, dat is op zich een zegen. Maar ieder die onbekeerd is, leeft nog onder de heerschappij en een vorm van slavernij van de zonde. We zijn net als die man over wie wijlen dominee de Jong vertelde, u allen wel bekend. Toen je nog van die oude inrichtingen had en een jonge man stond daar in Den Haag in die inrichting, in de isoleercel. Zo'n oude, donkere cel met tralies. En hij was bij iemand geweest die hij had moeten opzoeken en liep door de tuin. En daar stond die jongen hard te zingen met zijn handen om de tralies. Wij leven vrij, wij leven blij op Nederlands dierbare grond. En dat sloeg bij hem naar binnen. Zo is de mens van nature. Hij zingt dat hij vrij is. Maar achter de tralies, achter de heerschappij van de zonde. Kijk, mijn jonge meisje, ouderen, moet dat nou zo verder? Moet dat zo verder? Het hoeft niet. Want de Heere kan je verlossen. En in Christus is hij bereid om de grootste zondaar vanavond hier in de kerk te verlossen. En daarom is er één woord nog. Zoek de Heere. Nu het nog kan. Heere, breek de boeien, de banden. Schenk mij een nieuw hart. Opdat ik u mag vrezen, u mag kennen. u mag dienen. Met heel mijn hart. Zou de Heere dat niet waard zijn? Zou de Heere dat niet vragen? Zou dat niet tot heil zijn voor dit en voor het toekomende leven? Ach, de Heere wacht op mensen die met hun gebonden handen en hun gebonden harten en hun blinde ogen komen. Schuldig en verloren in zichzelf. En Hij kan en wil genezen. Want zijn werk gaat door en dat is ook de bedoeling van wat de dichter zegt in die 138ste psalm. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal ook de voortgang van dat werk van zijn genade in de komst van zijn koninkrijk toch volenden. Zouden we daar dan niet om bidden? Ook voor de week die we samen zijn begonnen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van de diensten van deze dag en ook aan het einde van deze avonddienst. We zeggen uw naam eerbiedig en ootmoedig dank voor alles wat u gaf. En nu hebben we het gehoord, alles wat we doen is met zonde bevlekt. Zelfs wanneer we preken en wanneer we luisteren in de kerk. Heren, wil u alles wat niet was naar uw wil genadig vergeven. En wil u het woord zo naprediken dat het in mag dringen tot in het diepste van ons hart. En dat we aangevuurd en opgewekt en wakker geschud mogen worden. Om u de Heere te zoeken. Heer, het kan u nog. Maar u weet, er zijn er nog zoveel, ook onder ons, altijd nog te veel, die voor eigen rekening leven. O Heere, wil u in hun hart wonen en werken. En wil u geven dat uw volk ook uit en bij deze dingen mag leven. Want dat is tot eer van u. En het is voor hunzelf ook nuttig. Laat zo het woord mee mogen gaan deze week in. Zegen ons deze week. Sterk ons bij alle werk wat gebeuren moet. Wil u geven dat we ook in de zendingsavond die van de week gehouden wordt. Gezegende avond mogen hebben. En breng ons aanstaande zondag allen weer hier in gezondheid. We vragen dat uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 4 is onze slotzang. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. En hem beschermt in het hoogst gevaar. 17 vers 4. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.